Ik had absoluut niet verwacht toen ik mijn 13 jaar oude hond met artrose een zwemvest omdeed dat ik haar even later met zoveel vreugde in het water zou zien rondpeddelen. Maar soms verrassen onze honden ons op de mooiste manieren. En dat moment leerde me iets heel belangrijks over echt begrijpen wat onze hond laat opbloeien. En daar wil ik het vandaag met je over hebben en hoe belangrijk dat is voor kwaliteit van leven. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Hond op Leeftijd podcast. Deze podcast gaat over alles wat te maken heeft met het leven met en zorgen voor een ouder wordende hond. Ik ben Leyra Vizee, dierenarts met meer dan 30 jaar ervaring. De laatste 21 jaar heb ik me in mijn eigen praktijk vooral gericht op honden. En dan met name honden in de tweede helft van hun leven. Honden met levenservaring, zeg maar. Met deze podcast wil ik mijn kennis en ervaringen met je delen om je te helpen de gouden jaren van jouw trouwe vriend zo leuk en zo gezond mogelijk te maken. Elke aflevering duiken we in verschillende aspecten van het ouder worden van honden. Van voeding en beweging tot medische zorg en het omgaan met ouderdomskwalen. Ik hoop dat deze podcast een bron van steun en inspiratie voor je zal zijn, terwijl je samen met je hond deze bijzondere levensfase doorloopt. We begrijpen allemaal dat verrijking essentieel is voor onze honden, toch? Vooral het soort mensen wat luistert naar een podcast zoals deze. We begrijpen dat de puzzelvoerbakjes, snuffelmatten, verstoppertjes spelen met brokjes, hersenwerk, het zijn niet alleen maar leuke activiteiten. Voor onze seniorhonden dienen ze zeker als hersentraining die kan helpen om cognitieve achteruitgang te vertragen, bijvoorbeeld. Net zoals mensen baat hebben bij kruiswoordpuzzels, sudokus en andere activiteiten, hersenstimulerende activiteiten, hebben onze oudere honden ook mentale stimulatie nodig om hun geest scherp te houden. En verrijking gaat zeker verder dan alleen mentale oefening. Want zelfs hele rustige activiteiten, zoals het werken met een voerpuzzel of het snuffelen rond de snuffelmat, stimuleren onze honden om te bewegen, te rijken en hun lichaam op nuttige manieren te gebruiken. Ze krijgen een lichte beweging zonder de stress op verouderende gewrichten die een lange wandeling bijvoorbeeld zou kunnen hebben. En er gebeurt ook iets heel moois chemisch gezien wanneer onze honden verrijkingsactiviteiten doen. Hun hersenen maken endorfines aan. Die prachtige gelukshormonen die gevoelens van tevredenheid en welzijn creëren. En dat zijn niet alleen maar feelgoedstoffen, ze hebben ook echt praktische voordelen voor iedereen, maar zeker voor onze seniorhonden. Endorfines kunnen namelijk helpen om de beleving van pijn te verminderen, door te beïnvloeden hoe pijnsignalen door het zenuwstelsel getransporteerd worden. Een tevreden, mentaal gestimuleerde hond ervaart heel vaak minder ongemak van bijvoorbeeld artrose of andere leeftijdsgerelateerde aandoeningen dan een hond die dat soort activiteiten niet doet. In mijn cursus heb ik in de eerste module een uitgebreid hoofdstuk over pijn en pijnwaarneming en factoren die daar van invloed op zijn. Daar ga ik er veel dieper op in. Dus verrijking is geen luxe. Het is medicijn, het is therapie. Het is een essentieel onderdeel voor kwaliteit van leven. Maar als je er goed over nadenkt, het meeste van de verrijking die we geven komt vanuit ons perspectief als liefhebbende hondenmensen. We denken, deze puzzel gaat goed zijn voor Mila's hersenen. Of deze puzzel snuffelmat geeft Max iets te doen. En dat is prachtig, begrijp me niet verkeerd, het is nuttig, nodig. Maar het zijn nog steeds dingen die wij beslissen, waarbij wij beslissen wat goed voor ze is. Denk bijvoorbeeld eens aan je eigen hobby's en passies. Misschien hou je van tuinieren, misschien hou je van lezen, misschien hou je van schilderen. Misschien hou je van breien. Stel je nou eens voor dat iemand heel goed bedoeld besluit dat je vanaf nu alleen nog maar mag puzzelen. Of een nieuwe taal leren, omdat dat goed is voor je hersenen. Nou, je zou misschien wel een tijdje meewerken, vooral als je van de persoon die dat voorstelt houdt. Maar zou het je dezelfde diepe voldoening geven als je eigen echte passie? Ik denk het niet. En dat is het verschil waar ik het vandaag over wil hebben. Het verschil tussen activiteiten die wij kiezen voor onze honden en activiteiten die iets dieps in hun ziel raken. En daar kan natuurlijk zeker overlap zijn. Hè? Als je weet waar je hond echt blij van wordt, dan kun je er op voorhand al voor kiezen om dat regelmatig aan te bieden. Maar mijn punt is dat we daar vaak toch niet helemaal bij stilstaan in ons enthousiasme om verrijking aan te bieden. Ik wil het nu hebben over activiteiten die aansluiten bij de individuele persoonlijkheid, bij hun diepste instincten. Zoals bijvoorbeeld voor een retriever is het dragen van iets in hun bek en het naar je toe brengen, dat is niet alleen maar een trucje. Dat vervult een doel dat er generaties lang is ingefokt. Voor een terrier is graven geen destructief gedrag, we hebben het hier over een diepe genetische programmering. En voor sommige honden is zwemmen niet alleen maar beweging, het is pure onvervalste vreugde. En ik wil je graag iets vertellen over Kaina. Kaina was een van mijn vorige honden. Ze was een prachtige, levenslustig maatje die het leven met heel veel enthousiasme leefde. Als jongere hond hield ze van alles. Ze vond alles leuk. Boswandelingen. Ze speelde ook best wel met andere honden, maar niet overmatig. Gewoon leuk. Maar bovenal zwemmen. Zwemmen vond ze zo ontzettend fijn. Alleen, ik woonde niet bij goede zwemplekken in de buurt. Ik woonde en woon nog steeds vlakbij een bos. Dat was er. Makkelijk, handig, vlak naast de deur. Als ik haar wilde laten zwemmen, dan betekent dat we in de auto moesten, een half uur rijden, een plek met een veilige toegang vinden, die dan ook nog eens niet overladen moest zijn met badgasten, om het zo maar eens te zeggen. Dus de praktijk was dat we elke dag in het bos wandelden, soms wel 3 keer per dag, afhankelijk van weer en hoe lang het licht was. Maar zwemmen, dat gebeurde maar heel af en toe. En toen Kaina ouder werd, toen zag ik veranderingen die ik weet dat veel van jullie bij je eigen honden ook gezien hebben. De achterhand werd zwakker. De veerkracht in haar tred die verdween. En ze genoot nog steeds van onze boswandelingen, maar toch dat sprankeltje, die joie de vivre die ze eerder had, dat werd langzamerhand steeds minder. En ik haalde alles uit de kast. Ik deed alles wat ik maar kon bedenken. Mijn eigen therapieën natuurlijk, fysiotherapie, supplementen, pijnbestrijding. Ik deed het allemaal. Ik zette het allemaal in. En we hadden zeker ook nog de nodige goede dagen. Maar ook absoluut dagen waarop het allemaal wat minder goed ging. En ik merkte dat ze steeds minder van die momenten had waarop ze echt gelukkig leek. En op een dag toen ik worstelde met vragen over levenskwaliteit, je kent dat wel, vragen die je 's nachts wakker kunnen houden. Vragen als, ben ik wel eerlijk tegenover mijn hond? Is het nog leuk genoeg? Is er nog genoeg goeds ten opzichte van de mindere dagen? Toen had ik ineens zo'n brainwave, een flits van een herinnering. Kaina in het water, bewegend, met vrijheid, haar ogen stralend van vreugde. Wanneer waren we eigenlijk voor het laatst gaan zwemmen? En ik kon het me niet eens herinneren. En dat besef, dat raakte me als een baksteen. Die middag nam ik een besluit. Ik zocht een plek waar ze makkelijk het water in kon. Een plek waar ze geleidelijk het water in kon lopen. Dus geen steile oevers of uitdagend terrein. En ik had een zwemvest, dat pakte ik in. En ik trok mijn eigen zwemkleding aan, zodat ik met haar het water in kon gaan. En wij gingen naar een zwemplek toe. En het moment dat we eraan kwamen, gebeurde er iets bijzonders. Want nog voordat ze het water kon zien, veranderde de hele houding. Oortjes gingen omhoog, het neusje ging omhoog. De lucht werd geproefd. De staart werd actief. Er was een alertheid in haar ogen die ik al een hele tijd niet meer gezien had. En toen zag ze het water. Ik wou dat ik het gefilmd had. Ik wou dat ik iedereen kon laten zien wat er toen gebeurde. Ik had nog net de kans. Het lukte me nog net om er dat zwemvest aan te doen. Want ze vond dat eigenlijk zelf maar onzin. Die achterhand die kwam al mee wat haar betreft. Ze had Doelbewust ging ze naar het water toe en ze liep erin met meer zelfvertrouwen dan ik er de laatste maanden op het land had zien tonen. En eenmaal in het water, en ik ging natuurlijk met haar mee voor de zekerheid, het was gewoon magisch. Want ze bewoog vrij en ze was zo overduidelijk gelukkig met dat rondpeddelen in het water wat ze op dat moment deed. Ik zag een levensvreugde, een geluk. Ik zag haar opbloeien op een manier die ik al een hele poos niet had gezien en die geen enkele puzzel of verrijkingsactiviteit had kunnen bereiken. Het was een geweldig moment, maar het bijzondere was, het effect stopte niet toen we na het afdrogen weer naar huis gingen. Dagenlang daarna had Kaina meer energie, meer interesse in de omgeving en meer enthousiasme voor het leven in het algemeen. Het was alsof die ene zwemsessie haar batterijen hadden opgeladen op een manier waarop ik niet had gedacht dat het mogelijk was. En daarmee realiseerde ik me dat ik iets essentieel had gemist in mijn benadering van mijn zorg voor Kaina. Want er is een fundamenteel verschil tussen activiteiten die onze honden bezighouden en activiteiten die ze vervullen. Bezighouden is prachtig en het is nuttig en het is nodig. Het houdt ze actief, het geeft mentale stimulatie, het versterkt onze band. Maar vervulling, dat is iets diepers. En dat gaat over verbinding maken met wie ze werkelijk zijn in het leven. Wanneer we die diep gewortelde voorkeuren en instincten aanspreken, dan geven we onze honden niet alleen iets te doen, we geven ze ook een reden om weer enthousiast te zijn over het leven. En voor seniorhonden die misschien te maken hebben, zoals Kaina, met fysieke beperkingen, verminderde energie, andere leeftijdsgerelateerde veranderingen, kan dat enthousiasme absoluut transformerend zijn. Ga voor jezelf eens na, de honden die je door je hele leven gekend hebt. Is het je niet opgevallen dat sommige activiteiten ze gewoon op een speciale manier doen oplichten? De border collie die helemaal opgaat in spelletjes van hoeden en drijven. Een jachthond die met passie een geurspoor volgt. Een retriever die nooit genoeg krijgt van apporteren, hoe oud ze ook wordt. Dat zijn niet alleen maar activiteiten, het zijn uitingen van hun identiteit. Nou, hoe passen we dit inzicht nou toe op onze eigen seniorhonden? Hoe komen we erachter wat ze echt gelukkig maakt? Vooral als ze bijvoorbeeld nooit duidelijke ras-specifieke interesses hebben getoond. De eerste stap is natuurlijk observatie. Maar wel op een wat intensere manier dan we dat gewoonlijk doen. In plaats van te kijken naar, doet je hond het? Doet die überhaupt mee? Goed kijken naar wat echt enthousiasme opwekt. Wat laat nou echt die ogen oplichten? Wat zouden ze kiezen om te doen wanneer ze volledige vrijheid krijgen? Weet je dat? Dat vereist misschien wat speurwerk. Hè, vooral als de voorkeuren van je hond al jaren sluimerend geweest zijn. Ook als je bijvoorbeeld een herplaatser hebt en je weet een deel van het gedrag niet. Van hun natuurlijke aanleg niet. Maar als je hond al wat langer hebt, denk dan terug aan hun jongere dagen. Waar trokken ze van nature naartoe? Sommige honden die nu passief lijken, die zouden, net zoals Kaina mij verraste, zouden je kunnen verrassen met hun enthousiasme wanneer ze opnieuw de gelegenheid krijgen om iets van hun voorheen favoriete activiteit te doen. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is dat je mogelijk de activiteiten moet aanpassen. Want je 12-jarige retriever die kan niet meer 100 apporten doen, als dat ooit al verstandig was geweest. Maar die kan ook geen uur meer zwemmen zoals vroeger. Maar misschien is 15 minuten met een zwemvest, zoals bijvoorbeeld bij Kaina, wel ongelooflijk vervullend voor zo'n hond. En je senior terrier die kan misschien niet meer naar Australië graven, maar een zandbak of een aangewezen graafgebied in je tuin, waar die gewoon even wat lekker aan kan rommelen, dat zou die vonk kunnen doen herleven. De sleutel is dus creatief denken over hoe je de ware aard van je hond kunt eren, terwijl je zijn huidige fysieke beperkingen respecteert. Nou, je kunt natuurlijk, als je het niet goed weet, je kunt natuurlijk kijken naar, als je hond van een bepaald ras is, van waar is dat ras ooit voor gefokt? Want heel vaak zitten die eigenschappen er diep geworteld in. Jachthonden die neuswerk fantastisch vinden. De meeste honden vinden werken met hun neus wel leuk. Maar dus dat is misschien niet het beste voorbeeld. En bovendien, niet elke hond past in het stereotype van hun ras. Sommige retrievers houden helemaal niet van water. Of die willen niet verder dan, nou misschien mag de buik nat worden, maar verder niet. En sommige terriers, die boeit dat graven absoluut niet. Dus daarom is observatie belangrijk. Want jouw individuele hond is expert in wat hem uiteindelijk gelukkig maakt. Dus kijk of je activiteiten uit het verleden opnieuw kunt introduceren, maar dan eventueel met aanpassingen. Want het doel is niet om hun jeugd opnieuw te creëren, het is opnieuw verbinding te maken met hun essentie. En wees ook niet bang om compleet nieuwe dingen te proberen, want misschien heeft je hond wel verborgen talenten of interesses die je nooit eerder hebt ontdekt of waar je nooit eerder mee in aanraking bent gekomen. Als ik in een waterrijk gebied had gewoond, dan had ik veel vaker gezien hoe ontzettend blij Kaina van zwemmen werd. Als voorbeeld. En als ik wat voorbeelden van aanpassingen kan geven. Ik noemde daar straks al een retriever die helemaal vervuld wordt van apporteren, maar het rennen en vooral het stoppen, het remmen om het apport op te pakken, dat kan heel belastend zijn voor de gewrichten, die zou je zoekapporten kunnen laten doen. Dus een dummy verstoppen in struikgewas en laat maar zoeken. En je kunt ook lichtere dummies gebruiken, eventueel een puppy dummy. En als je denkt aan meer georganiseerde hondensporten, honden die altijd heel veel plezier in agility hebben gehad, daar zou je kunnen overwegen om te gaan hoeperen, wat veel minder belastend is voor de gewrichten. Dus denk creatief na over hoe je iets makkelijker en toegankelijker kunt maken. Ik heb het nu al een paar keer gezegd, zo in het voorbeeld van zwemmen. Doe eventueel een zwemvest aan, om zeker te weten dat je hond niet zinkt, dus dat het zwemmen niet te inspannend is. En zorg voor een badjas na de zwempartij, zodat die snel weer droog is. Mijn Kaina heb ik nog ruim zes prachtige maanden bij me gehad na die eerste zwemsessie. En natuurlijk heb ik ervoor gezorgd dat er nog veel meer wateravonturen geweest zijn in die tijd. En sommige van mijn meest gekoesterde herinneringen aan haar zijn van die zwemperiodes. Haar te zien rondpeddelen met zo'n blij bekkie, echt zo'n gelukkig koppie. En haar zo vredig te zien slapen daarna, dat was zo fantastisch, wetend dat ik haar iets had gegeven wat zoveel voor haar betekende. Nou, jouw seniorhond houdt misschien niet zo van zwemmen zoals mijn Kaina dat deed. Maar ik garandeer je dat er iets is wat zijn hart doet zingen. Iets dat verbinding maakt met wie hij werkelijk is onder die grijze snuit. Dus de vraag is, wat laat de hoge ogen van jouw hond oplichten? En nog belangrijker, wanneer ga je daar tijd voor maken? Want weet je, deze momenten, die momenten van pure vreugde bij je lieve grijze maatje, dat is niet alleen goed voor hun. Dat zijn ook cadeautjes voor ons. Want laten we wel wezen, er is toch niets wat ons zo gelukkig maakt als ons lieve maatje blij en gelukkig te zien. Dankjewel dat je weer een tijdje naar me geluisterd hebt. Ik hoop dat je deze aflevering waardevol vond. En zo ja, dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen met andere hondenmensen zoals jij en ik. En natuurlijk abonneer je, zodat je geen enkele aflevering mist. Ik wens jou en je hond heel veel gouden momenten samen. Tot de volgende keer! Oh, this old friend. Heart so true.